Goedemorgen allemaal. Morning. God bless you in this moment. We gaan Gods woord lezen. En we doen dat in de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe hoofdstuk 1. We lezen daar de versen 17 tot en met 31. Dus 1 Korinthe 1... 1 Corinthians. In Korinthe 1, vanaf vers 17 dus. Ja, dit zegt Paulus ook. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar om het evangelie te verkondigen. En dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods, door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen, en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Ziet slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roeme in de Heere. Amen. Tot zover Gods woord. We willen stil zijn voor het gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar vanmorgen hier mogen ontmoeten. En elkaar ook mochten begroeten in de wonderbare naam van ons Heer Jezus Christus, die na zijn belofte in ons midden is. Hier al was voordat wij er waren, naar ons uitgezien heeft. Omdat hij het contact, de ontmoeting, het gesprek met ons wil. En we zijn blij en dankbaar dat u dat wilt. Want u kent het leven als geen ander. U heeft, evenals wij, de hoogtepunten, maar ook de dieptepunten gekend. De aanvechting, onzekerheid. Allemaal gevoelens, Heer, die wij ook kennen, elke dag opnieuw. En naarmate de tijd voortschrijdt En het leven steeds spannender wordt. Zich ook steeds dreigender voordoet. Groeit soms die twijfel, die onzekerheid. En daarom is het goed, Heer, dat we met elkaar een moment van afzondering hebben gezocht. Even de stilte opgezocht van uw aanwezigheid. Om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Heer, we hebben nodig dat we bemoedigd worden. Dat we getroost worden. Dat we ons weer gesterkt weten. En laten we ons niet mee laten nemen als een speelbal op de grillige golven van deze tijd. Maar blijven zien op u die het gezegd heeft, alles is volbracht. Ik ben overwinnaar. En u bent met mij meer dan overwinnaars. Heer, dat we vanuit die zekerheid en ervaring zullen mogen leven, elke dag opnieuw. En de dingen mogen doen die gedaan moeten worden. Ook wanneer de tegenstand groeit. Ook als de spot en de hoon toeneemt. Als men steeds vaker schouderophalend aan dat getuigenis voorbij gaat. Heer, help ons om te volharden. Voor onszelf, maar ook voor allen die ons lief en dierbaar zijn. En ook voor de wereld om ons heen. Wees met allen, Heer, die ontheemd zijn, die huis en haard kwijt zijn geraakt. Een vluchtweg moesten zoeken. Heere, geef uw zegen, uw troost en uw bemoediging. En laat er vooral een vlucht zijn naar u. Een vlucht in uw armen. Want dan zijn we veilig en geborgen. We bidden voor onze zieken. We bidden voor hen die naar het ziekenhuis moeten. Voor hen die operaties moeten ondergaan. Voor hen die verder verpleegd moeten worden. Voor hen die moeten aansterken thuis. Heer, we dragen hen allen biddend aan u op. U kent de namen. En u weet hoe nodig het is dat die ontmoeting met u ook vandaag, waar ze zich ook bevinden, plaatsvindt. We bidden, Heer, voor deze wereld. We zeiden het reeds, die er steeds dreigender uit gaat zien. En nog, Heer, dat we daar niet door ontmoedigd raken, maar vast blijven houden aan dat profetische woord. Die beloften die u gedaan hebt. En als we de geschiedenis nalezen, Heer, dan bent u daar nooit op teruggekomen. Maar zijn uw beloften vervuld geworden. En voor zover ze dat nog niet zijn, mogen we erop rekenen dat dat alsnog gebeuren zal. We weten ook vanuit uw woord, Heer, dat de spanningen zullen toenemen. Dat we op weg zijn naar het openbaar worden van de antichrist. Het openbaar worden van uw tegenstrever reeds vanaf het begin. En uw woord zegt, zo erg als het dan zal zijn, is het nooit geweest en zal het ook nooit meer zijn. En we houden vast aan de belofte die zegt: Hij zal je de kop vermorselen. Heer, we bidden voor uw volk Israël. We weten vanuit uw woord dat hun positie steeds kwetsbaarder zal worden. En dat de dreiging tot enorme omvang zal toenemen. Maar ook dat op dat hoogtepunt van dat moment uw voeten zullen staan op de Olijfberg. Om een weg van ontkoming. Om te verlossen en zalig te maken. Dan zal ook gans Israël behouden zijn. En wij met hen. We zijn bevoorrechte mensen. En we danken u voor alles wat u reeds gaf. En geeft, ook nu, in dit uur van samen zijn. En daarom, geloofd en geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen. We willen met elkaar zingen van Johan de Heer 473, de coupletten 1, 3 en 4. En ik stel voor dat u dan ook uw gaven geeft. Dus we willen onze inzameling houden en onder het spelen van een voorspel van en na die collecte zingen we dan met elkaar 473 de coupletten 1, 3 en ook 4. lezen nog ons tekstwoord voor deze morgen. We vinden dat in onze schriftlezing, 1 Korinthe 1, en dan wel het 18e vers. Want het woord des kruises is voor hen, wel voor hen die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. En wat het dan doet, hebben we met elkaar gelezen in het vervolg van dit hoofdstuk. En ik raad u aan, lees het nog eens na. We willen met elkaar nadenken over het gelezen gedeelte, met als onderwerp het kruis, een kracht Gods tot zaligheid. We will talk about the most important thing of the gospel. The cross. The cross of the Lord our Jesus. Het kruis, een kracht Gods tot zaligheid. Er zijn zo van die dagen, klinkt dat, hè? Dagen, tijden, zoals ook in de afgelopen periode, de laatste weken, de laatste dagen, dan hebben we het over de aanslagen. We hebben het over de dreiging van aanslagen, over de vele slachtoffers die dat gevolg heeft gehad, dat je als prediker worstelt met de vraag, waar in de verkondiging van Gods woord moet ik nou het accent leggen? Waar moet ik het over hebben? Wat noem ik wel en wat noem ik niet? Wat is van belang? Vragen, vragen, vragen. Nou, er zijn inmiddels, en soms denk je van misschien biedt dat wat hulp, maar er zijn inmiddels veel discussieprogramma's langsgekomen waarin men met elkaar heeft gesteggeld, gediscussieerd, gezocht naar antwoorden en oplossingen voor de huidige problemen in onze wereld. Ik ga daar niet op in. Nee. Dat moet maar op een andere plek. Maar op de vraag, wat zeg je dan wel? Waar heb je het dan wel over? Klinkt voor de hand liggend natuurlijk als ik dan zeg van, nou, dat antwoord heb ik in Gods woord gevonden. Ja. En met name bij onze grote apostel Paulus. Misschien beseffen we dat helemaal niet en hebben we daar helemaal geen idee van. Maar Paulus leefde in vergelijkbare tijden als wij, hè? Paulus leefde en werkte in tijden dat er voluit terreur was. En er vervolging plaatsvond. En er allerlei mensen op de vlucht waren. En ook onder de gelovigen was dat het geval. We weten vanuit de geschiedenis dat vele, vele, vele tientallen, misschien moet ik wel zeggen duizenden mensen, die omgekomen zijn in de Romeinse arena's. En ondanks die dreigende situatie heeft Paulus het evangelie verkondigd op tal van plaatsen En ook op diverse manieren. En weet u, daar is me één ding bij opgevallen. Het centrale thema van zijn boodschap is Jezus Christus en dien gekruisigd. Een thema waarin benadrukt wordt dat aan welke kant je ook staat in het leven. Als dader of als slachtoffer. De ultieme oplossing voor de problematiek, ook van onze tijd, is het kruis. Precies. Het kruis. Dan moeten we niet denken dat Paulus andere onderwerpen in Gods woord niet belangrijk vond, en zo is het niet. Maar de kracht van het kruis en het grote verzoeningswerk zoals dat tot stand kwam op dat kruis, vormt een heel belangrijk onderdeel van het totale verlossingsplan zoals dat door God is gemaakt. En zo'n belangrijk onderdeel dus, dat dat volgens Paulus dus ook altijd een plaats moest hebben in zijn verkondiging. En het maakte niet uit of hij nou in Athene was, een stad van grote geleerden, van wijze mannen die min of meer minachtend, schouderophalend, hebben gereageerd op wat Paulus te vertellen had. Of in Korinthe, in die tijd een hele wereldse stad, een stad van allerlei uitspattingen, en waar men zich ook overgaf aan allerlei vorm van zondig gedrag. Paulus liet zich er niet door beïnvloeden. En hij paste zijn prediking niet aan. Hij probeerde niet in het gevlei te komen. En ook als men hem tot allerlei discussies probeert te verleiden, dan blijft hij Jezus Christus en dien gekruisigd prediken. Zonder enige terughoudendheid. Zonder aanzien des persoons. Hij preekt altijd en overal de gekruisigde Christus. Want hij wist en was ook daar ten volle van overtuigd dat redding en verlossing van de totale ondergang van de mensheid zou komen, ja zou moeten komen, van en door het kruis. Er is geen andere weg. Er is geen andere mogelijkheid. Daar kun je lang en breed over praten. Daar kun je diepgaand over discussiëren. Over het ja of het nee. Verspilde energie. Hou er maar mee op. Verspilde energie. Het kruis is de spil waar het hele verlossingsplan van God om draait. En daarmee wordt benadrukt, en dat is ook wat Paulus duidelijk maakt. Het kruis is niet zomaar een bepaalde stelling, naast vele andere stellingen, een principe naast vele andere principes, een oplossing naast allerlei andere oplossingen, zodat je daar een keus uit kunt maken naar je eigen inzicht of wensen. Vergeet het maar. Het kruis is het centrum van Gods plan. Het is een van de allerbelangrijkste goddelijke instrumenten in de uitvoering van het verlossingsplan. En hoe belangrijk blijkt ook uit de uitspraak. Het is een kracht. Moeten wij het met elkaar over de kracht van God hebben? Waar denkt u dat ons gesprek dan eindigt? Geen idee. Geen idee. Over welke kracht heb je het als je dit doet en het is er? Zegt u het mij.
Kun je dat uitdrukken inderdaad met meetbare eenheden zoals wij die kennen in het leven? Het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. God openbaart zijn bevrijdingskracht in en door dat kruis. En bewerkt ook door dat kruis een altijd eeuwige, altijd durende zaligheid. In het leven van hem en van haar die in die gekruisigde Christus gelooft. Het kruis is bepalend voor het vraagstuk van leven of dood. Weet u, het kruis spreekt je voor eeuwig vrij of veroordeelt je voor eeuwig? En tot het eeuwig gescheiden zijn van God. Het kruis, de gekruisde Christus, is het laatste. Zo zegt de Hebreeën schrijver in hoofdstuk 1. Is het laatste, maar ook enig afdoende aanbod van God tot verlossing, bevrijding van de banden van zonde en dood. En daarom is de prediking van Paulus opgebouwd vanuit dat kruis van Jezus Christus. Dat is het fundament. Het is ook de inhoud. Het is de kracht. En de overwinning van zijn boodschap. Hij plaatst het kruis van Jezus als de enige weg tot verlossing in het volle licht. Hij plaatst dat kruis van Jezus Christus in het centrum van de vraag. Zegt u maar waar u de eeuwigheid wilt doorbrengen. Zegt u het mij. Precies. Een hele belangrijke vraag. Een hele ernstige vraag ook. Maar hoe belangrijk ook. Niet iedereen reageert eenduidig op die prediking. Niet eenduidig op die vraag. We hebben het gelezen. De Jood ergert zich aan die boodschap. Maakt zich daar boos over. Want zo reageert men. Hoe kan een gekruisigde de redder van de wereld zijn? Wat mag je nou verwachten van iemand die op deze wijze ter dood is gebracht? Een houding die dan nog wordt versterkt door het feit dat je stemt met de boodschap van Paulus, dat je dan ook jezelf veroordeelt. Ze hadden zelf immers sterk aangedrongen op de veroordeling van deze Jezus. En bovendien zouden ze dan ook bij hem hun verlorenheid moeten bekennen. Bekennen dat hij toch de Messias was. En er alleen in en door hem ook verlossing voor hen zou zijn. Maar als je dat niet wil, als je je daar innerlijk tegen verzet, dan moet je fors tegensputteren. Toch? Ja, dan moet je fors tegensputteren. Erger nog, dan moet je je er met hand en tand tegen verzetten. Want het kruis is een plaats waar je knielt. Of waar je terugslaat. En dan wil je dat iedereen die je aan dat kruis herinnert, de mond gesnoerd wordt. Met hand en tand je er tegen verzetten. Dat deed de Jood. En dat doet de Jood. Ja. Alleen er is sprake van ongelooflijk wonder. Ik noem het alleen maar even, ik ga er verder niet op in. De dag komt dat ze het zullen zeggen dat het zo is. Ja, zo is het. Ze zullen het zeggen. Ze zullen het wel moeten zeggen. Omdat ze het voor ogen krijgen. Maar zo was het ook met Paulus geweest. Ook voor hem was de boodschap van het kruis van ergernis geweest. Hij had zich er met alle macht tegen verzet. Tegen geschopt, tegen geslagen. Anderen erom vervolgd.
Hoe is het mogelijk dat God zo iemand wil gebruiken om het evangelie te verkondigen? Hè? Toch? Ja. Ik snap het ook niet. Ik snap het ook niet dat ik hier sta. Ik snap er helemaal niks van. En velen in deze wereld die mij vanuit mijn jeugd kennen, die zullen ook zeggen, wij snappen er ook niks van. Het kruis is Paulus na Gods ingrijpen dierbaar geworden. En nu ondervindt hij zelf, als hij dat kruis spreekt, de tegenstand van zijn eigen volksgenoten. En het doet hem pijn. Want hij is ook degene die zegt, ik zou wel van Christus verbannen willen zijn, omwille van mijn volk. Waar zouden wij verbannen van willen zijn? Omwille van onze medemens, die nog buiten staat. Zeg het maar. En weet u, er is door de tijd heen niks veranderd. Want overal waar dat kruis wordt gepreekt, daar wordt de haat gewekt. Of het brengt mensen op de knieën. De kracht van het kruis maakt scheiding. Het kruis dwingt je tot een keus. Je kan stomweg niet neutraal blijven. En zo gaat het als het kruis van Christus gepredikt wordt. Dan ontstaat er crisis. Je wordt gedwongen om kleur te bekennen. Het kruis eist beslissing. En weet u, die nadrukkelijke keus van het kruis veroorzaakt ook de tegenstand waarvan we gelezen hebben. De tegenstand die men heeft tegen het kruis. De Joden ergerden zich aan die boodschap. En zo hebben we met elkaar gelezen, voor de Grieken was het een dwaasheid. De wijsheid van de wereld lacht om zo'n boodschap. Hoe kan een gekruisigde de wereld redden? Te gek. Daar komt je redelijk menselijk verstand toch tegen in opstand. Tegen die gedachte. En weet u, de Griek knielt niet voor het kruis. En de Griek ergert zich ook niet aan het kruis. Maar lacht erom. Ja, ze lachen erom. Gaan de schouder ophalend aan voorbij. Dit is toch geen onderwerp voor zo'n wijs en beschaafd publiek. Drom nou. Weet u, ik moet zeggen, ik heb liever de ergernis dan dat schouder ophalen. Ik heb liever de ergernis. En weet u, waar ergernis is, is nog de invloed van het kruis. Wij willen ons in de gemeente van Jezus Christus, ook als het om het getuigenis gaat enzovoort enzovoort, nog wel eens druk maken over de vraag of wij mensen niet ergeren. Of we ze niet tegen de haren instrijken. Ik zou willen zeggen, je kunt niet hard genoeg strijken. Dan blijft er maar niks op zitten. Weet u, waar ergernis is, is de mens nog bereikbaar. Bij schouder ophalen is men bijna, moet ik zeggen. Want ik geef ruimte aan. Bijna onbereikbaar geworden. Ik zeg bijna, want God kan doen boven bidden en boven denken. En we moeten de macht en de kracht van de Heilige Geest niet onderschatten. Maar hoe dan ook, niemand komt aan het kruis voorbij. In ergernis of in onverschilligheid. Met haat of met een spottende lach. Je loopt je te pletter tegen het kruis. Of het brengt je tot het leven. Het brengt je de dood. Of het leven. Maar wie het kruis, het woord van het kruis hoort en aanneemt, die ondervindt
en ervaart de kracht van het kruis op allerlei manieren. En ook in diverse situaties. Weet u, ik wil naast het vele wat het kruis zo doet, er een paar dingen uitlichten, zo even met u. Het kruis haalt je oude leven uit elkaar. Het breekt de banden van de zonde stuk. Het is een kracht tot zaligheid voor een ieder gelooft. Tot zaligheid dus. Want de kracht van het kruis, en ik schrijf dit met hoofdletters, red. De kracht van het kruis, red. De schuld wordt vergeven op grond van het bloed van Jezus Christus. Het verleden wordt echt verleden. God gedenkt de zonde niet meer. Paulus schrijft in zijn tweede brief aan de Korintiërs dat het oude leven wordt vervangen door het nieuwe. Zie, het oude is voorbij, alles is nieuw geworden. Wanneer? Morgen pas? Overmorgen? In de toekomst? Nee, vandaag. Maar het kruis doet nog veel meer. Het brengt met hoofdletters heiliging. Heiliging in het leven van het kind van God. Heiliging is een groeiproces. En je ondervindt dat als je in de kracht van het kruis op weg gaat. Als je dienstbaar wordt. Als navolger van Jezus Christus. Zij die met Paulus mee kunnen zeggen in 2 Timotheüs 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. De strijd van het geloof. Die zullen dat proces van heiliging en van heiligmaking in hun leven ervaren. Ervaren dat ze gaandeweg veranderen naar het beeld van Jezus Christus. Het kruis geeft ook wonderbare kracht. Kracht aan het kind van God voor de praktijk van alle dag. Het maakt het mogelijk om de vaak moeilijke levensweg te bewandelen. Om in de vaak toch ook harde stormen van het bestaan staande te blijven. Met u heel veel mensen spreken hun verwondering uit als ze terugzien op bepaalde periodes in hun leven en komen dan tot de uitspraak: hoe heb ik dit kunnen dragen? Hoe heb ik dit kunnen volhouden? Het was de kracht van het kruis. Het was de kracht van het kruis. Het kruis is een kracht die ons vrucht laat dragen. En als we spreken van vrucht, dan spreken we van de vruchten van de Heilige Geest. Alleen de kracht van het kruis kan in ons leven ruimte maken. Afbreken wat het goddelijke vruchtdragen in de weg staat. En hoe meer dat kruis in ons werkt, des te meer zal ons leven een vruchtdragen zijn voor God. Het kruis geeft overwinningsleven. Natuurlijk, we kennen ups en we kennen downs in het geestelijk leven. We kennen hoogtepunten en ook dieptepunten. Soms gaat het door een dal van diepe duisternis. Zo zingt de psalmist het ook in Psalm 23. Hoe kom je erdoor? Hoe kom je eruit? Zonder de kracht van het kruis is er geen hoop. Is er geen uitzicht. Het kruis geeft kracht, hoop. En daardoor ook volharding. Weet u, dat kruis, dat zet je weer op de benen. En geeft ons overwinningen in het leven van alle dag. En voert ons naar de volle overwinning. Als we dus zo letten op wat het kruis is en wat het kruis doet, dan is het van belang, dat snapt u wel, hè? Dat we dat kruis en dat bloed aannemen, hè? Dat we daar ja tegen zeggen. En dat we er vervolgens van preken. En dat we ervan getuigen. En ook al beleven sommigen dat als ergerlijk. En lachen anderen erom. Of halen de schouders op. Of zijn er die het maar dwaas vinden. Of een modewoord in onze tijd, ook binnen de christelijke kring. Ouderwets hoor. Ouderwets. Weet u, ik verbaas me nooit over dat soort reacties. Weet u waarom niet? Als je niet gelooft in de kracht van het kruis, dan zeg je deze dingen. Zonder het geloof is het kruis altijd een ergernis of een dwaasheid. Maar God verderft de wijsheid van deze wereld, hebben we gelezen in 1 Korinthe 1 vers 19. Wijsheid die zegt, ik heb dat kruis niet nodig. Ik heb dat kruis en dat bloed niet nodig. En het dwaas het in de ogen van deze wereld, dwaas het maakt God tot wijsheid. En de grootste wijsheid is kiezen voor de dwaasheid van het kruis. En daarom dus laten we door het geloof dat kruis en dat bloed aanvaarden, zodat we inderdaad gaan ervaren dat het een kracht van God is. Die in ons, in u en in mij zaligheid bewerkt. En ons tot zaligheid brengt. Tot het eeuwige leven met hem. Geef alsjeblieft ruimte aan de kracht van dat kruis en dat bloed in het dagelijks leven. Ook in de moeite, momenten van moeite. Wanneer er zorg is. Wanneer er pijn is. Wanneer er verdriet is. Het kruis is een kracht. Dat hebben we gehoord, toch? Het kruis is een kracht. Dus, wat kun je dan beter doen dan je eraan vastklemmen? Klem vast aan de rots, u zeggen we. Maar dan bedoelen we het kruis. Klem je eraan vast. Laat het het fundament mogen zijn van je leven. Voor nu en tot in eeuwigheid. En ervaar de onuitputtelijke zegen van het kruis. Ik wens u dat allen en uiteraard ook mijzelf van harte toe. Amen. Zullen we zingen met elkaar van lied 72 van dat kruis. Een lied dat zegt dat een blik al genoeg is. Ja, door een blik op het kruis is er leven en heil. Is er leven voor u en voor mij. Nou, laten we dan daar maar van zingen. Wat kunnen we beter doen, toch? Lied 72, de coupletten 1, 4 en 5.
We willen samen danken. Heer God, we zeggen u hartelijk dank dat we dit uur zo met elkaar mochten hebben. Dat we dat ook in alle rust en vrijheid konden doen met elkaar. U de lof, de dank en de aanbidding toezingen. Niet met een fluisterstem, maar uit volle borst. Heer, wat een zegen is het. Dat we dat nog zo met elkaar kunnen doen. Terwijl we tegelijkertijd beseffen dat er op vele plaatsen in deze wereld plekken zijn waar het niet meer kan. Waar het al lang niet meer kan. En waar het ook vandaag niet meer kan. En waar de gebieden waar het niet meer kan steeds groter worden. Want Heer, er is terreur. Er is vervolging. En ook uw kinderen zijn op de vlucht. Of hebben te vrezen voor. Want de haat tegen het kruis maakt mensen tot monsters. We hebben met elkaar willen zeggen dat het kruis de oplossing is. Voor hen die vervallen tot dit soort vreselijke daden, ook daar mag ons gebed en ons getuigenis voor zijn. Want als we een oplossing willen in het leven van mensen, dan zal het kruis daar een plek moeten krijgen. Heer, we danken u voor het woord, zoals we dat met elkaar hebben mogen beluisteren. U kent ons leven, u kent onze huidige situatie, u kent onze gedachten, onze gevoelens. Die kunnen heel divers zijn. Maar we danken u dat u door uw woord ons hebt willen bemoedigen. En ons een blik hebt gegeven op de boom van het leven. Bij die anderen moesten we weg. En daar konden we niet meer naar terug. De deur ging dicht. Maar u, o Heer Jezus Christus, hebt een deur geopend naar die nieuwe boom van het leven. Het kruis. En we mogen er in alle vrijmoedigheid naartoe gaan. We mogen het aanraken. En we mogen het omarmen. Het biedt ons de weg naar het eeuwige leven met u. En het koninkrijk van vrede en gerechtigheid, dat komt. Heer, wilt u maar de naprediker van uw woord zijn. Dat we het meenemen in de praktijk van alle dag. En niet schromen als er ergernis is, als er spot is, of als er schouderophalen is, te blijven zeggen hoe belangrijk die keus is voor het kruis en het verzoenende bloed van ons Heer Jezus Christus, die dat voor een ieder heeft bestemd. En daarom mag de roep aan ons en aan anderen zijn. Kom. Kom en kniel bij dat kruis. En ontvang het nieuwe leven. Laat het oude voorbij mogen zijn. En het nieuwe gekomen. Wat een zaligheid. En daarom, Heere, prijzen wij uw grote naam. Halleluja. Amen.
Misschien mag ik iets zeggen.
Ja.
Van deze mensen zullen er weinig zijn die niets begrepen hebben in deze tijd. Maar vorige week donderdag in de Bijbelstudie zijn er drie mensen die het kruis omarmd hebben. Jezus gaan volgen.
Praise the Lord. We zingen ons slotlied met elkaar. We doen dat in opwekking 446. En in alle oprechtheid zeg ik, dit was geen slimmigheidje van mij. Niet van, ik wil een Johan de Heer lied laten zingen. Alleen we plakken er een opwekkingssticker overheen. Echt niet. Dus laten we het van harte zingen. Opwekking 446. Zullen we dat staande doen? Van Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troost voor de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen totdat Jezus komt. Amen.
Amen.
God bless you all.